Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemden u Matthäus 2, de versen 1 tot en met 23.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door den profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, wel het laatste gedeelte uit het 15e vers van Matthäus 2. Matthäus 2 vers 15, het laatste gedeelte, deze woorden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Geliefde gemeente, we hoorden het vanmorgen dat de Heere in de eeuwigheid de zaligheid heeft uitgedacht. En hij heeft ervoor gezorgd dat op de door hem bepaalde tijd de zaligmaker geboren werd. Die behoefde niet weggestuurd te worden uit de hemel, terwijl hij eigenlijk niet wilde. Hij wilde dat doen. Hij wilde op aarde komen. Hij wilde mens worden. De drie-enige God wil van eeuwigheid dat een ontelbare schare zalig wordt. Maar de duivel wil dat niet. Die verzet zich daartegen. Dat is al begonnen in Egypte. Daar moesten de Joodse jongetjes in de Nijl geworpen worden en verdronken worden. En we zien dat ook als de zaligmaker op aarde is geboren. Dan is het koning Herodes die hem wil doden. Een instrument in de hand van de duivel. En heeft de duivel het opgegeven nadat zijn kop vermorzeld is? Nee, geliefde gemeente. Ook nu probeert de duivel er alles aan te doen dat het koninkrijk van God niet wordt uitgebreid. Hij gunt er de Heere niet een. Maar de Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Hij is die God, zoals we zingen, die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Dat geldt ook de wonderen die plaatsvinden in het persoonlijke leven. Als daar een troonswisseling plaatsvindt. Want zoals wij op deze aarde komen, regeert de duivel in ons hart. Maar als de Heere komt in zijn almacht, dan wordt de duivel van de troon gestoten en wordt de Heere koning in hart en leven. Dan worden we persoonlijk uit Egypte geroepen. Is dat al gebeurd? Hebben we daar deel aan gekregen? Dat is onmisbaar nodig, geliefde gemeente. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid? Christus in Bethlehem geboren. Hij moest vluchten. Jozef en Maria hebben hem meegenomen naar Egypte. En uit Egypte is hij ook teruggekeerd. Daar spreekt onze tekst van. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En we schrijven boven deze tekst, uit Egypte geroepen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats Israël. Ten tweede Christus. En ten derde zondaren. Uit Egypte geroepen, in de eerste plaats Israël, ten tweede Christus en ten derde zondaren. We lezen in Matteüs 2, vers 15, dat Christus al daar was in Egypte tot de dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Welke profeet is dat? Welke profetie gaat hier ten volle in vervulling? Wel, dat is de profeet Hosea geweest. En we lezen dat in Hosea 11, het eerste vers. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad, en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hosea. Hij heeft jarenlang mogen arbeiden onder het volk van Israël, onder het tienstammenrijk, van het jaar 760... tot 715, heeft opgeroepen tot bekering, gewaarschuwd tegen de zonde, de gevolgen getekend, als er geen afstand genomen zou worden van de afgodendienst. Hij heeft de eerste wegvoering meegemaakt in 733 en in 722 de verwoesting van Samaria. Hosea, hij heeft gesproken over een feit uit het verleden, zouden we kunnen zeggen. Maar toch ook heeft hij vooruit mogen zien in de toekomst. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als u zou lezen wat er ook in mijn Bijbel staat bij Hosea 11 vers 1... dan staat dat woordje zoon met een kleine letter en in Matteüs 2 met een hoofdletter. En wie wordt er dan met die zoon bedoeld? Wel, dat kunnen wij lezen in het boek Exodus. In Exodus 5 vers 22 staat, dan zult gij, dat is Mozes, tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En dan vers 23, en ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Dus met mijn zoon wordt het volk van Israël bedoeld. En de farao wilde dat volk niet laten trekken. En jongens en meisjes, jullie weten vast wel wat er uiteindelijk gebeurd is. Alle eerstgeborenen in Egypte werden gedood. Ook de eerstgeboren zoon van de farao. En toen gaf de farao toestemming om weg te trekken uit Egypte. En daar verwijst Hosea naar terug. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als we daar nu wat dieper over nadenken, dan betekent dat ook, toen Israël uittrok, dat Gods enige geboren zoon ook mee is uitgetrokken. Want hij was nog in de lendenen van dat volk. Uit dat volk gesproten uit Abraham, Isaac en Jacob zou de zaligmaker voortkomen. En als dat volk uitdrukt, als dat volk niet omgebracht kan worden door de Satan, dan betekent dat ten diepste dat de geboorte van Gods enige geboren zoon niet tegengehouden kan worden. De farao gaf toestemming. Maar dan lezen we ook dat hij er toch weer achteraan ging. Toen hij dacht dat dat volk Israël verdwaald was. Maar hij is er niet in geslaagd om dat volk terug te brengen. Al die Israëlieten, jong en oud, aan de overzijde van het water van de Rode Zee gekomen. En de farao met zijn leger verdronken in het water van de Rode Zee. Daar ligt een les voor ons in. Er zijn maar twee wegen, geliefde gemeente. Of je staat aan de kant van de farao, of je mag de Heere dienen. Je bent of een Egyptenaar of een Israëliet. En dan bedoel ik dat in de ware zin van het woord, een echte Israëliet. Want weet u wat er ook in de Bijbel staat? Heel dat volk is wel uitgetrokken. Maar in het merendeel van dat volk heeft de Heere toch geen welgevallen gehad. Zij bogen niet echt voor de Heere neer. Zij dienden hem niet echt. Dus die uitwendige scheiding met het volk van Egypte was niet voldoende. Van binnenuit zou er een hartgrondige scheiding moeten komen met het leven en de afgodendienst van de Egyptenaren. Israël door de Heere verlost uit Egypte. En vanwege ongeloof hebben ze 40 jaar moeten omzwerven in de woestijn. Maar de Heer heeft geen volleinding met dat volk gemaakt. Uit dat volk immers moest de zaligmaker geboren worden. En niets en niemand kon dat tegenhouden. En ze zijn gekomen in Kanaan. En wat zegt Hosea dan? Maar, in vers 2 van Hosea 11, maar, gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Dus de profeten hebben gesproken, niet alleen Mozes, ook degene die na hem gesproken hebben. Zij offerden aan de Baals en rookten de gesneden beelden. Ja, toen ze gekomen waren in Kanaan, is dat werkelijkheid geworden. En dat is ook weer een les voor ons. Hoe zitten wij nu eigenlijk in de kerk? Zitten we daar eigenlijk nog als mensen die het volop in de wereld zoeken? Dat de dingen van dit leven bovenaan zijn, jongelui. Hoe is dat bij jullie? Wat is bij jullie het allerbelangrijkste? Als we net zo leven, denken, spreken en doen als de wereld, behalve dan de kerkgang op zondag, dat is niet voldoende. Van binnenuit zal daar een hartgrondige, inwendige scheiding met de wereld moeten komen. En dat is er ook geweest bij het overblijfsel dat de Heere mocht dienen. Altijd, ook in de tijd van de geboorte van de zaligmaker. We hoorden dat vanmorgen. Simeon en Anna. En er zullen er meerdere geweest zijn die de vertroosting Israëls verwachten. Die hun enige troost mochten zoeken en vinden in dat dierbare borgbloed van Christus. En daar komt het voor u, voor mij en voor jullie op aan, dat we bij hem mogen zoeken. Als mensen die de dood verdiend hebben, het leven mogen zoeken in hem. Als mensen die veroordeeld moeten worden, de vrijspraak in hem mogen zoeken. Als mensen die de toren van God voor eeuwig zouden moeten ondervinden, de liefde Gods verworven door Christus zouden zoeken bij hem, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar die zoon, dat volk van Israël, heeft zich niet als zoon gedragen. De afgoden werden gediend. Dat was al werkelijkheid in de tijd van de richteren. En ook in de tijd dat Hosea profeteerde, was dat werkelijkheid. We lezen Hosea 11 vers 7. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. En dan komt daar toch een ommekeer in vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toren niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Ja, de Heere zal hen terugbrengen uit de ballingschap. Want die ballingschap, dat is werkelijkheid geworden. We noemden al iets van de eerste wegvoering, de inname van Samaria. En later is ook het tweestammenrijk weggevoerd. Maar ook door die wegvoering is het volk van Israël niet ten onder gegaan. Ze zullen bevende aankomen, Hosea 11 vers 11, als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. En ook Haman, die een instrument was in de hand van de duivel, heeft na de terugkeer van die rest uit de ballingschap er niet in kunnen slagen dat hele volk der Joden uit te roeien. Zou de duivel wel gewild hebben? Dan zou hij alsnog voorkomen hebben dat de zaligmaker geboren zou zijn. Maar de Heere zelf heeft ervoor gezorgd dat alles werd omgekeerd. En dat het volk van de Joden gespaard werd, ook in Kanaan waar zij woonden en wat aan Perzië onderworpen was. Het tegenwoordige Iran. Daar, in Kanaan, in Bethlehem, is de zaligmaker geboren. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Christus, geboren in Bethlehem. En dan komen daar de wijzen. De wijzen uit het oosten, we kennen de geschiedenis. Ze waren er zeker van, ze waren er vast van overtuigd dat de koning der Joden geboren was. Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En koning Herodes die hoort daarvan. En hij laat vragen aan de schriftgeleerden en de overpriesters waar die koning geboren zou worden. En ze kunnen hem dat zeggen, te Bethlehem, in Judea gelegen. Want al zo is geschreven door de profeet, gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minst onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Maar die schriftgeleerden, die overpriesters, de leidslieden van het volk, zij zijn zelf niet gegaan. Hoe kwam dat? Ze hadden genoeg aan hun eigen goede werken, aan het gehoorzaam aan de wet van God, en ze dachten dat het wel in orde zou komen. Ze misten echte zielsontdekking en zondeblootlegging. Want als je geen last van je zonde hebt, als je geen last van je schuld hebt, dan heb je de zaligmaker niet nodig, die de schuld voor zijn kerk heeft betaald, die de zonde van die ontelbare schare op zich heeft genomen, op hem aangelopen, en hij heeft die zware last niet weggeworpen, maar op zich genomen, daaronder gebogen, en voor al die zonden volkomen betaald. Kennen we dat? Wat een wonder. Als een schuldige zondaar mag horen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, ook als u de zonde niet voelt, als u de schuld niet beleeft, ook dan wordt u opgeroepen tot de Christus te gaan, die daar onderwijs in geeft, want hij gebruikt zijn wet om te laten zien wie jij bent. En smeek dan maar dat jouw gesloten ogen geopend mogen worden, om te zien in de spiegel van Gods wet, om je eigen onreinheid te gaan leren kennen. En die onreinheid, die kunnen we zelf niet wegnemen. Iemand die een donkere huidskleur heeft, die kan zichzelf al 100 maal wassen, maar die donkere huidskleur wordt niet weggenomen. Een moorman kan zijn huid niet veranderen. En zo kan een zondaar zijn zondigheid, zijn onreinheid, zijn onheiligheid niet wegnemen. En dan mag door het onderwijs van die hoogste profeet en leraar het oog geslagen worden op hemzelf, die ook de hoge priester is. De vervulling van alle hoge priesters van het Oude Testament. Hij gekomen om het offer van zijn leven te brengen. Eenmalig. En dat offer heeft God de Vader goedgekeurd. En in dat offer, gebracht door het Lam Gods, is de vergeving zeker. Wie met geloofsogen, zoals Simeon en Anna, mag zien op hem, die de grote hoge priester van het Nieuwe Testament is, die zal zalig worden. Herodes, hij is niet gegaan. En die wijs uit het oosten werd te kennen gegeven van 's hemels wegen dat ze door een andere weg terug moest gaan, niet terug naar Herodes. En Jozef en Maria, zij konden niet in Bethlehem blijven, want koning Herodes, die zou de kinderen van 2 jaar en daaronder laten ombrengen. En de Heere waakt over zijn eigen werk. Hij draagt er zorg voor dat de zaligmaker niet als klein kind gedood wordt, maar dat hij als volwassene op Gods tijd het offer van zijn leven zal gaan geven. We lezen vers 12 van Matthäus 2. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder. Moet u ook eens opletten hoe dat geformuleerd is. Het kindeke en zijn moeder. Tot 4 maal toe deze volgorde in Matthäus 2. Het gaat om het kindeke. Hij is het allerbelangrijkste. En de Satan wil het verlossingswerk van God als het ware in de kiem smoren. Hij wil dat kindeke wordt omgebracht. Maar de Heere waakt over de zaligmaker en zorgt ervoor dat de prijs wordt betaald die in de eeuwigheid beloofd is en die nodig is om een ontelbare schare te zaligen. Het kindeke en zijn moeder. Dus Maria staat duidelijk op de tweede plaats. En vlucht in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Naar Egypte. Ja, Egypte was wel vaker dienstbaar geweest. Zeker daar werd de enige waarachtige God niet gediend. Daar werden de afgoden gediend. Maar Egypte was ook al in de tijd van Jozef de voorraadschuur geweest voor Jacob en zijn nakomelingen. De Heere heeft er op een wonderlijke manier voor gezorgd dat dat volk uit Jacob voortgesproten niet van de honger is omgekomen. Egypte dienstbaar aan het verlossingswerk van God. En in Egypte, we hoorden het al, is dat volk ook niet omgebracht, maar de Heere heeft dat volk beveiligd, uitgeleid, al die 40 jaar in de woestijn beschermd en bewaard. Al waren er nog zoveel vijanden, al was de duivel erop uit dat dat volk van honger en dorst zou sterven, dat is niet gebeurd. Ze zijn gebracht in Kanaan. En daar in Bethlehem, na de ballingschap, de zaligmaker geboren. En nu? Nu moesten Jozef en Maria met het kindeke naar Egypte gaan. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. En dan doet Jozef dat. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En daar zijn ze geweest tot de dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus wat ten diepste al in die belofte, in die voorzegging van Hosea ligt opgesloten, heeft zijn volle vervulling gevonden toen Jozef en Maria met het kindeke terugkeerden uit Egypte. Ik zei, de duivel wilde het verlossingswerk van God in de kiem smoren. Maar dat is hem niet gelukt. De zaligmaker teruggekeerd in Nazareth gaan wonen, ook ter vervulling van de belofte. Dat lezen we in vers 23. En daar gekomen zij de Nazareth, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. De duivel, ook na de vermorzeling van zijn kop, geeft het nooit op. Hij blijft het werk van God bestrijden. En dan denk ik aan de eerste vervolgingen die er geweest zijn. Stefanus, omgebracht, had gesproken tot de Joden, die het woord van God kenden, eerlijk de zonde aangewezen, maar hun harten bersten, zij kresten hun tanden en zij hebben stenen opgenomen en Stefanus gestenigd. Ze wilden het werk van God teniet doen. Vasthouden aan hun eigen godsdienstige overtuigingen. En dat geldt ook van Saulus, die stond daarbij. Die past op de kleren van die mensen die Stefanus stenigden. Maar Stefanus heeft gebeden: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En de Heer heeft Saulus bekeerd. Hij is die God die de oren wonderen doet op wonderen. Horen, wie zou dat gedacht hebben? Als je hem uit zou gaan, ook midden op de dag, naar Damascus. De erge hitte trotseerde hij. Zo was hij met haat vervuld. Maar de Heer heeft hem neergeworpen. Alles uit handen genomen waar hij het van verwacht en op betrouwde. En bekeerd. En tot de heidenapostel gesteld. Door zijn arbeid. Door de prediking van die enige naam gegeven tot zaligheid. Het rijk van God uitgebreid. De Heere heeft er zijn zegen aan verbonden. Mag misschien een klein uitstapje maken. Zou de Heere vandaag ook geen wonderen kunnen doen in onze kerken? Denk aan de generale synode. Aan de ene kant kunnen we met vrees vervuld zijn. Maar dat we veel gebed mogen hebben. Gebed. Dat er wonderen mogen gebeuren. Juist ook in de harten en levens van hen die tegen Gods woord ingaan. Saulus bekeert. Denk eens aan Manasse. Een koning die veel zonde gedaan had, door God bekeerd. Zou dat vandaag niet kunnen? De duivel zit achter die vervolgingen. De eerste eeuwen hebben de Romeinse keizers van tijd tot tijd christenen vervolgd, voor de wilde dieren geworpen. En ook in de tijd van de reformatie in ons eigen vaderland, toen dat werk van de reformatie begon te ontstaan, heeft de duivel geprobeerd om dat werk tegen te houden. Maar het geldt ook in het persoonlijke leven. En dan denk ik aan een heel bekend beeld uit de christenreis. Als u of jij die christenreis nog nooit hebt gelezen, dan raad ik u aan dat te gaan doen. En dan komt Christen in het huis van uitlegger. En daar ziet hij een vuur branden. En dan staat er iemand water op dat vuur te werpen. Heel veel water. En dan komt de rookontwikkeling uiteraard. En toch blijft dat vuur branden. En weet u wat dat water nou is? Dat is het werk van de duivel. Die vervolgingen gebruikt. Die verleidingen gebruikt. Om van de Heere af te trekken. Van zijn dienst los te maken. Die van allerlei dingen inwerpt. Als je zo doorgaat, dan kom je helemaal alleen te staan in dit leven. Heb jij het misschien ook wel eens gehoord van binnen? En ben je er wel eens bang van geworden? De duivel probeert alles om het beginnende werk van God tegen te staan. Uit te doven. En dan gaat dat vuur roken, zei ik. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? De Heere zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij houdt zijn werk in stand. Dat vuur ligt bij een muur. En aan de achterkant van die muur wordt er olie gegoten op het vuur. En zo blijft dat vuur branden. En dat olie giet op het vuur, dat betekent dat de Heere door woord en geest zijn eigen werk in stand houdt. En daarom, het werk van de zaligmaker draagt vrucht de eeuwen door. Waar de Heere begint, daar kan de duivel van alles proberen om het vuur dat door de Heere ontstoken is te blussen, maar het zal hem nooit lukken, want de Heere waakt over zijn eigen werk. Christus, uit Egypte geroepen. En hij heeft het verdiend dat een ontelbare schare uit Egypte geroepen wordt. En dat zijn allemaal zondaren. En dat is onze derde gedachte. Zondaren. Geen nette mensen die zichzelf wel kunnen redden. Geen overpriesters en schriftgeleerden die genoeg hadden aan datgene wat zij zelf presteerden en die zichzelf verhieven boven tollenaren en zondaren. Maar juist voor tollenaren en zondaren, juist voor wetsovertreders, en de Heere trekt hen uit het Egypte van de zonde. De helse farao regeert in ons hart, zoals wij op de wereld komen. Dan willen we God niet dienen en we kunnen hem ook niet dienen. De liefde van het hart gaat uit naar alles wat tegen Gods woord, wil en wet ingaat. Dat is de werkelijkheid. En ik zei het vanmorgen, daar voelen wij als zondige mens ons bijzonder goed bij thuis hoor. Er is echt niemand die God zoekt uit eigen beweging. Ook niet tot één toe. En weet u wat nu zo'n wonder is? De Heere zoekt verloren zondaren op. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Kijk, als we op mogen groeien onder het woord, als we onderwezen mogen worden in het woord, dan zijn we in die zin afgezonderd van de wereld. En dan zijn we in de algemene zin van het woord geen kinderen van de wereld, maar kinderen van de Heere. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dus dan zijn ze nog onbekeerd. En worden toch als zoon en dochter aangesproken. De Heere heeft hen afgezonderd. Beseffen we dat, geliefde gemeente? Wat een wonder en voorrecht het is als we op mogen groeien onder het woord van God. Als we opgevoed mogen worden naar Gods woord. Als we ouders of grootouders mogen hebben die niet alleen aansporen de wereld te verlaten en de Heere te dienen, maar die daardoor genade ook voor mogen leven. En als je merkt dat het hen ernst is, dat het hen het allerzwaarste weegt wat er gebeurt met hun kinderen, met hun kleinkinderen, dat ze hun nageslacht niet over hebben voor de eeuwige rampzaligheid. Want als je in geestelijke zin een Egyptenaar blijft, dan blijf je liggen onder de toren van God. Maar als je door genade een echte Israëliet mag worden, echt een zoon of dochter van God mag worden, dan zal de Heer het wel maken onder alle omstandigheden. En we gaan daarvan zingen uit de derde psalm, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Tweede vers van de derde psalm. Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wie uit Egypte geroepen is, die mag kennen de heerschappij van God in zijn hart en leven, want daaraan is dat te herkennen, dat die helse farao niet meer regeert, maar dat de Heere heerschappij voert in het hart. Die mag in alle tegenheden die er zijn en zal dat ook doen, bidden tot die God die beschermt en bewaart, die nooit zijn werk laat varen. En dan komt deze vraag op ons allen af. Is dat nou gebeurd? De Heere roept in de prediking van zijn woord: verlaat Egypte, dien mij, opdat ze mij dienen. Zo klonk het in de oren van de farao. En als de Heere komt en wonderen werkt, wordt dat ook werkelijkheid. De Heere dienen, hem bedoelen. Hoe wilt u dat ik mijn tijd, dat ik mijn kracht zal gebruiken? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Mogen we de Heere vrezen. Mag er het ware geloof in die enige en volkomen zaligmaker zijn. Mag er het zien zijn op het Lam Gods, dat de zonde der wereld, ook van die wereld van binnen, want dat krijgt ieder kind van God te zien, die wereld die daar van binnen is, die is net zo erg, ja nog misschien wel erger, dan de wereld buiten. Wat een ongerechtigheden worden daarin niet aangetroffen. Wat een gedachten kunnen daar niet omgaan. Wat een onreine begeerten kunnen daar niet woelen en werken. Wat een wonder dat de Heere dan gekomen is. Geroepen heeft uit Egypte. Getrokken heeft met liefdekoorden. Zoals dat ook van Israël beschreven staat. Koorden geschikt om zondaren te trekken uit de macht der duisternis en over te brengen in het rijk van Gods wonderbaar licht. En dan komt het erop aan of het echt is. De Bijbel geeft daar voorbeelden van. Denk eens aan Rut en Orpa. Rut en Orpa hebben allebei hetzelfde onderwijs uit de mond van Naomi gehoord. En ze gingen allebei met Naomi mee naar de grens van Moab, op weg naar Bethlehem. Maar als ze dan aan de grens gekomen zijn en Naomi gaat hun leven, hun hart beproeven, waar dat hart nu echt naar uitgaat, dan blijkt dat Orpa, al weent ze, toch kiest en blijft kiezen voor de afgoden van Moab en voor het volk van Moab. En ze keert terug. En als er nooit een wonder gebeurd is in haar leven, dan is dat haar eeuwige ondergang geworden. Wat een aangrijpende werkelijkheid. En dan Rut. Rut wordt ook beproefd. Ga ook terug. Daar heb u toch alles en ik heb helemaal niets meer te bieden, om het maar heel eenvoudig en kort te zeggen. En dan mag Rut het zeggen, met de liefde van haar hart. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Daar komt het nou op aan. Bij dat volk te willen horen, dat de Heere dient. En de enige waarachtige God, met de liefde van het hart te willen dienen. Er staan meer voorbeelden in de Bijbel. Denk eens aan het volk van Israël zelf. Ik noemde dat al even. Heel dat volk uit Egypte uitgeleid. Heel dat volk manna gegeten en water gedronken uit de steenrots. En het merendeel van dat volk, daar heeft de Heer toch geen welgevallen in gehad. Hij bleef toch vasthouden aan de dingen buiten God. Maar ook waren er die echt een Israëliet waren. Echt verbonden aan de Heere en aan zijn dienst. En die zijn niet alleen maar in het aardse Kanaan gekomen, maar ook in het hemelse Kanaan. Ook al zijn ze misschien gestorven in de woestijn. Ook al zijn zij misschien ook eerst ongelovigen geweest, die niet geloofden in de beloften die de Heere had gegeven. Maar onder dat volk heeft de Heere zijn woord doen uitgaan. En dat woord zal toch nooit ledig wederkeren. Het zal doen al wat de Heere wel behagelijk is. De Heere werkt toch wonderen tot eer van zijn naam. En denk ook eens aan de gelijkenis van de zaaier. Waar is het woord van God gevallen? Laten we het wegpikken. Komt het op steenachtige plaatsen terecht? Als er dan vervolging komt, ja, dan gaan zulke kerkmensen weg. Het was maar tijdgeloof. Zijn de zorgvuldigheden van dit leven, de beslommeringen die er zijn, de rijkdommen die al onze tijd opeisen, waardoor het zaad ook niet komt tot vrucht dragen, maar verstikt wordt. Wat een wonder. Als het zaad gevallen is in door de Heere wel toebereide aarde, dan zijn daar wortelen naar beneden en vruchten naar boven tot eer en verheerlijking van God. Wat een verschil ten slotte, geliefde gemeente, tussen Judas en Petrus. Judas, het geld was voor hem het allerbelangrijkste. Voor geld de zaligmaker verraden en zichzelf van het leven beroofd. En Petrus, ja, tot 3 maal toe de Heere verloochend. En wie zou kunnen zeggen, wie van Gods kinderen durft dat te zeggen, dat hij of zij nooit zwijgt waar gesproken moet worden. Niet laat merken waar het hart naar uit gaat, terwijl daar wel gelegenheid voor was. En dan mag Petrus het zeggen: Heere, gij weet alle dingen, uitgeleid uit Egypte. Gij weet dat ik u lief heb. De macht, de heerschappij van de zonde in zijn hart en leven gebroken. De Heere was koning geworden in zijn hart en leven. En die koning heeft hij mogen dienen. En die koning mag in je naar de ziel eeuwig groot maken en verheerlijken. Zouden we dat niet zoeken, geliefde gemeente? De Heere komt nog met zijn woord. Smeek dat dat woord toch mag vallen in door de Heere wel toebereide aarde, als u dat nog niet kent. De Heere wil erom gebeden zijn. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En als de Heere gekomen is, dan is er steeds groter reden tot verwondering en dankzegging. En er zal eenmaal God drieënig eeuwig groot gemaakt en verheerlijkt worden. Want wat de Heere geroepen heeft uit Egypte, als hij de rechterhand gevat heeft, dan houdt hij die hand ook vast. En dan leidt hij door zijn raad en neemt op in eeuwige heerlijkheid. Amen.